Hoofdstuk 1. De proefschriften van Raymond Aron.
Op 26 maart 1938 vond in de zaal Louis Liard van de Sorbonne een van de meest dramatische en misschien ook wel een van de meest beslissende promoties plaats die de Franse filosofie ooit heeft gekend. Raymond Aron, historicus, socioloog, filosoof, die verdedigde er zijn proefschrift Introduction à la philosophie de l'histoire, inleiding tot de geschiedfilosofie. Hij deed dat samen met zijn tweede, zijn kleine these, Essai sur une théorie de l'histoire dans l'Allemagne contemporaine. Essai over een geschiedstheorie in het huidige Duitsland. In die tijd, en dat zou nog heel lang zo zijn, moest een promovendus in Frankrijk 2 proefschriften voorleggen. Een grote en een kleine. En die werden op dezelfde dag verdedigd. Daar zat dan meestal wel een lunch tussen voor de promovendus. Een nerveuze lunch voor de corona. Meestal een wat copieuzer. Op zich was dat al een Homerische onderneming, zou je kunnen zeggen. Maar in het geval van Aron mondde dat uit in een ware titanenstrijd. Die ademloos door het publiek werd gevolgd. De zaal was vooral 's middags afgeladen. Dat lag niet alleen aan de retorische en intellectuele brieën van Aron. Hij werd samen met zijn goede vriend Jean-Paul Sartre gerekend tot een van de grote beloften van het Franse denken. Maar het lag ook aan het onderwerp van die proefschriften zelf. De ondertitels zijn in dat opzicht interessant. Die luiden voor de kleine these La philosophie critique de l'histoire, kritische geschiedfilosofie. En voor de grote Essai sur les limites de l'objectivité historique. Essai over de grenzen van de historische objectiviteit. En het waren waarschijnlijk de implicaties van die laatste titel, ondertitel, die de eminente filosofen, sociologen, historici die Aron tegenover zich vond zo irriteerde. Want hoezo grenzen van de objectiviteit? Gaat het er in de wetenschap niet altijd om een algemene en dus een objectieve waarheid te vinden? En gooit een wetenschapper die uitgaat van de onmogelijkheid daarvan niet bij voorbaat de handdoek in de ring? Zwicht zo'n denker niet voor een relativisme of misschien nog wel erger voor een subjectivisme dat uiteindelijk alleen maar kan leiden tot de ondergang van die wetenschap? En daar kwam nog iets bij. Duitsland en Duitse denkers figureerden heel prominent in de proefschriften van Aron. Daar schrokken ze in die Salle Louis Liard in 1938 op zich nog niet zo heel erg van. Want een Duitse denker als Kant bijvoorbeeld werd in Frankrijk veel gelezen. Had ook veel invloed op het filosofische klimaat aan de Sorbonne. Maar sinds Kant, was het met de Duitse filosofie voor de Franse academische denkers wel zo'n beetje opgehouden. Schopenhauer en gedurende een tijdje ook Nietzsche werden wel gelezen door het grote publiek en in literaire kringen, maar in de universiteit werd alles wat na Kant was gekomen met de nodige achterdocht bekeken. En het waren juist veel recentere Duitse denkers die Aron in zijn proefschrift in Frankrijk introduceerde. Willem Dilthey, George Simmel, Max Weber en de neokantiaan Heinrich Rickert. In andere geschriften had hij zich al diepgaand bezig gehouden met Hegel en met Marx. Dat de examinatoren van Aron daar ongemakkelijk onder waren, is niet zo verwonderlijk. Want Aron wond er in de presentatie van zijn proefschrift tijdens een verdediging ook geen doekjes om. Het Duitse denken en het Franse denken, zo legde hij uit, en ik citeer het nou letterlijk uit die verdedigingsreden, staan in hun specifieke oriëntatie recht tegenover elkaar. Het eerste, Duitse dus, leeft van een universalisme dat tot stand komt op basis van samenstelling, waarin de elementen bepaald worden in relatie tot het geheel. Het tweede, het Franse, leeft van een universalisme dat bestaat bij gratie van de abstractie. Diltij, Rieckert, Siemel en Weber hebben met elkaar gemeen dat ze breken met het positivisme. Daarin hebben deze filosofen de grondslag gelegd voor een alomvattend relativisme dat elk universalisme tot de grond toe afbreekt.